Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. En zo mogen we ook vanmorgen weten dat we samengekomen zijn in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen de volgende coupletten van lied 89 zingen, 2, 3 en 4 uit Johannes de Heer. We hebben vanmorgen onze tweede advent en we hebben hier twee meisjes van de zonderschool en die zullen daar iets over lezen uit de Bijbel en twee kaarsen aansteken. Iedereen, denk ik, hè? Kom maar.
Okay. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslacht van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël.
Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal de koning over het huis van Jacob heersen, tot in de eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde kennen.
Dank jullie wel. Fantastisch. Een hele fijne zonderschool toegewenst, jullie. Zullen we samen de Heer om een zegen vragen? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel voor dat geweldige feest, dat adventsfeest, waarin het licht straalt, juist in die donkere dagen. Waarin we mogen weten, Heer, dat u met het licht naar deze wereld gekomen bent, zoals u eens begonnen bent met deze wereld en zei, er zij licht. En er was licht, Heer. En wat een geweldige verandering met deze aarde, die zo in duisternis gehuld was en door uw machtswoord veranderde in licht. Heer, dank u wel dat er in uw woord staat dat u bent licht. U bent het waarachtige licht. En u bent in deze wereld gekomen om juist in de duisternis te verlichten. En zo zijn we hier van alle hoeken naartoe gekomen. U kent ons leven. U kent ook misschien ook wel onze duistere plekken in ons leven. Waar we moeite mee hebben. Waar we verdriet over hebben. En daarom willen we u bidden, Heer, wilt u met uw licht daar ook komen. Misschien ook wel donkere plekken van zonde in ons leven, waar we het licht liever niet toelaten. Maar we danken u, Heer, dat waar het licht komt, daar wilt u ook reinigen, daar wilt u helen. Daar wilt u gebroken mensenlevens weer goed maken. Heer, dank u wel dat u nog steeds dezelfde bent. Dank u wel dat we hier zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En we willen het vanmorgen ook van u verwachten. Heer, ook vanmorgen willen we voorbeden doen voor zieken in de gemeente. We willen in het bijzonder bidden voor Jeroen en Eva Bakker met hun dochtertje Doortje. We weten, Heer, dat Doortje ook opgenomen zal worden in het ziekenhuis in Groningen. Wil u bidden, Heer, ook voor de operatie die ze zal moeten ondergaan. Wilt u maar heel dicht bij haar zijn en wilt u de ouders ook zegenen. En dat we ook hierin mogen ervaren dat u dat hele jonge kleine leven in uw handen heeft. Wil u danken, Heren, voor de geslaagde ingreep bij Sjoukje Kloppenburg afgelopen week. En zoals het zich laat aanzien dat dit ook geholpen heeft. Wilt u haar een goed herstel schenken. En wilt u Sjoukje nog lange tijd bewaren voor haar man en voor haar kinderen. Ik wil ook hartelijk danken, Heer, voor Harry Oosterhuis, dat u zo op een wonderlijke manier ingegrepen hebt, ook in zijn leven. Dank u wel voor de geslaagde hartoperatie, voor het andere hart wat hij ontvangen heeft. En we willen u bidden, Heer, laat het zo zijn dat ook Harry ook voorspoedig mag aansterken, mag herstellen. En dat hij door deze operatie nog lang voor zijn vrouw en kinderen gespaard mag blijven. Wilt ook met Bertie zijn, Heer. En als we zo terugkijken naar de wonderlijke dingen die in het leven van Harry afgelopen week gebeurd zijn, dan kunnen we u alleen maar danken dat u precies op de juiste momenten voorzien heeft in dat wat nodig was. Heren, zo willen we ook bidden voor onze zuster Boukje, Middelwijk. Heren, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn en haar ook nieuwe krachten geven. En ik dank u wel, Heer, dat we met deze zieken voor alle andere zieken mogen bidden in de gemeente. Heer, u kent hen bij name, wij ook. En we willen ze als het ware voor uw aangezicht brengen. En we danken u, Heer, dat u hen ook op uw hart draagt. Zo willen we bidden, Heren, wilt u ons vandaag een fijne dienst geven, ook als we twee jonge kinderen aan u op mogen dragen. Wilt u met de ouders zijn? Heren, we willen ook bidden. Wilt u ook met uw volk Israël zijn? We weten, Heren, dat dat volk, dat uitverkoren volk van u, eigenlijk altijd van alle kanten in het nauw gedreven wordt. Maar we danken u, Heer, dat u gezegd hebt, dit is mijn oogappel. En wie mijn oogappel aanraakt, raakt mijn volk aan. Die raakt mijn oogappel aan, Heer. En dank u wel dat we dat mogen weten, Heer, dat het een volk van u is. En dat u uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk. Heer, vanmorgen willen we ook bidden voor alle onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, we willen u vragen, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Dank u wel, Heer, voor Margriet. Dat ze in het land gekomen is waar ze u heel graag wil dienen. Dat gesloten land, Heer, waar het evangelie zo schaars is. Maar we danken u, Heer, dat u haar daar gebracht heeft. En we danken u, Heer, voor de studenten dat ze zo gemotiveerd zijn. We danken u, Heer, voor de vele mogelijkheden die u Margriet geeft om u daar te dienen. wil u danken, Heer, voor de medewerkers, de leerkrachten waar ze goed contact mee heeft. En ook de sfeer op de universiteit, dat die zo goed is. Maar we willen tegelijkertijd ook bidden, Heer, wilt u Margriet ook heel veel kracht geven om het vol te kunnen houden. Ze maakt lange dagen. En we danken u, Heer, dat we ook aan u mogen vragen of u haar kracht wilt geven. Ook als ze januari en februari naar Nederland en Engeland zal komen. Heer, wilt u ons samen dan ook een hele fijne tijd geven. Dank u wel dat we ook in deze dienst mogen offeren voor het werk wat Margriet doet. En laat het zo zijn, Heer, dat we haar ook die prachtige laptop mee mogen geven die ze zo nodig heeft in het land. Dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn en voor elkaar mogen bidden. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u ons vanmorgen wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Misschien nog even een mededeling. Er zijn nog wat kerstnummers van het Zoeklicht. Die liggen op de tafel bij de cd's die ook te bestellen zijn. Mocht er nog mensen zijn die zo'n Zoeklicht mee willen nemen om te verspreiden in de straat of aan bekenden. Voor 50 cent kunt u ze meenemen bij de tafel waar de cd's liggen. We gaan straks twee jonge kinderen opdragen aan de Heer. Voordat we dat doen, wil ik graag met u een klein stukje lezen uit Marcus. Marcus hoofdstuk 9. Marcus hoofdstuk 9, vers 36. Een paar versen die ik met elkaar als het ware wil verbinden. In Marcus 9, vers 36, daar staat over een gebeurtenis van de Jezus. En hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zei tot hen: wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. En dan vers 42 van hetzelfde hoofdstuk, vers 42. Daar staat: en wie een van deze kleinen die in mij geloven, dat vind ik zo'n mooi zinnetje. Kun je al zo jong in de Jezus geloven? Ja, die in mij geloven tot zonde verleidt. Het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen. En dan vers 13 van het volgende hoofdstuk. En zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het hen zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en hun de handen opleggende zegende hij ze. Nou, drie prachtige stukjes over de manier waarop de Jezus omging met kinderen. Nou, het allereerste wat mij opviel in dit stukje, dat is dat je kinderen ontvangt. Vergeet dat nooit, je ontvangt kinderen. Je maakt geen kinderen zoals het jou denkt of wanneer het jou uitkomt. Maar hier staat heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt: wie zulke kinderen ontvangt. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat je ze ontvangt, wat hier staat, in zijn naam. Je ontvangt kinderen. En als je ze ontvangt in mijn naam, staat er, dan krijg je in dat kind de Heer Jezus zelf. Want wie jou als kind ontvangt, ontvangt mij, zegt er Jezus. En wie mij ontvangt, ontvangt God zelf. Je zou kunnen zeggen, made by God. Hè? Het komt bij God vandaan. Je ontvangt iets heel belangrijks van God. En daarom zegt er Jezus ook, wie een van deze kleine kinderen verleidt. Wie er meehelpt, wie eraan meehelpt dat een kind op een verkeerd pad terechtkomt. Dat je je kinderen de verkeerde kant opwijst. Mensen, wat is het belangrijk dat je je kinderen de goede kant opleidt. En het is heel makkelijk om kinderen tot een zondig leven te verleiden. Dat ligt zo om de hoek. En dan wordt Heer Jezus eigenlijk zo boos en dan zegt hij, dan kan je beter een molensteen om je hals hangen en dan is het leven je niet waard. En daar staat het heel belangrijk, heel duidelijk, dat wij als een enorme taak gekregen hebben, niet alleen om kinderen te ontvangen, maar tegelijkertijd staat er om kinderen ook te leiden. Kinderen moeten geleid worden. En dan staat er zo mooi, ja, als je dat wil doen in je leven, dan kun je niets beter doen dan de kinderen naar de Jezus toe brengen. En kinderen naar de Jezus toe brengen, zoals het hier staat in vers 13, en zij brachten hun kinderen tot hem. Ja, natuurlijk, dat mogen we in het gebed doen. Maar broeders en zusters, als het alleen bij het gebed blijft, dan maken we wel een hele grote fout. Wij brengen kinderen naar allerlei instanties. We brengen kinderen naar de kinderdagverblijf. We brengen kinderen naar de peutergroep. We brengen kinderen naar school. We brengen kinderen naar het sportveld. We brengen kinderen overal naartoe. En dat doe je niet alleen in het gebed, maar dat moet je ook daadwerkelijk doen. Daar ben je soms een hele zaterdagmorgen voor kwijt. Er zijn broeders en zusters die hun kinderen zaterdags naar het voetbalveld brengen en een hele zaterdag bij het voetbalveld staan en niet de moeite nemen om hun kinderen te brengen naar een zondagsschoolopening. Dan denk ik, daar ben je wel heel verkeerd bezig. Wij brengen onze kinderen naar Jezus. En dat vraagt soms inzet. Dat vraagt soms echt inzet van ouders om je kinderen te brengen. Je kinderen naar de zondagsschool te brengen. Je kinderen naar de jeugd te brengen. Je kinderen naar de jonge jeugd te brengen. Ze brachten hun kinderen tot Jezus. En dat vraagt inzet. Niet alleen gebed. Maar dat vraagt inzet van je leven. En we zijn ontzettend blij dat er heel veel ouders zijn hier in de gemeente die dat ook doen. Die daar heel veel voor over hebben. Die ook afstanden rijden om steeds maar weer opnieuw hun kinderen naar de Jezus te brengen. Met één bedoeling, met één motief, dat hij ze zal aanraken. Mensen, wat is het belangrijk? Dat onze kinderen al heel vroeg aangeraakt worden door de Heer Jezus. Dat ze de Heer Jezus heel persoonlijk mogen leren kennen. En daarom zegt de Heer Jezus ook, laat de kinderen alsjeblieft tot me komen. Verhinder ze niet. Want voor zodanige kinderen zijn zo gelovig, zo te goede trouw, zo vertrouwensvol, zo ontvankelijk. Och, laten we de tijd benutten dat we onze kinderen naar de Jezus toe mogen gaan. En dan staat er ook in vers 16, dat kan ook niet anders, en hij omarmde ze. De Jezus omarmt de kinderen. Hij legde hun de handen op en hij zegende hen. Nou, dat willen we ook vanmorgen aan de Heer vragen. Vanmorgen willen we vragen of de Heer twee jonge kinderen heel in het bijzonder wil omarmen. En dan willen we vragen of de Heer hen de handen op wil leggen en hen wil zegenen en hen wil bewaren. En wat is eigenlijk mooi dat we net met elkaar gelezen hebben in Psalm 8. Uit de mond der zuigelingen heeft hij lof bereid. Ja, soms kun je wel zeggen tegen zo'n zuigeling, hou nou je mond maar eens even dicht. Midden in de nacht, hou eens even, nee. En toch is eigenlijk elk geluid van zo'n kind, het is tot eer van God. Het is zo mooi, uit de mond der kinderen hebt geen lof bereid. Dat je in dat kind zoveel van God terug kunt zien. Och, wat is dat mooi. Dat willen we ook vanmorgen gaan doen. Daarom wil ik ook vragen of de ouders de kinderen op willen halen. Daar zitten er twee en daar zitten er twee. En de kinderen van de peutergroep die kunnen dan ook tegelijkertijd met de ouders hier naartoe komen. Misschien kunnen we ook lied 308 zingen uit de bundel Opwekking. Laat Godzoon je thans omhullen. 308. Jongens en meisjes, wat is het fijn dat jullie hier naartoe gekomen zijn. De peutergroep. Gaan ze twee liedjes zingen? Ja, we gaan naar een liedje van jullie luisteren. Jullie gaan voor ons wat zingen. Voor de grote mensen allemaal, hè? Dan moet je oppassen, Samuel, als je gaat staan, dat je niet met je hoofd tegen die kaarsen aankomt, hè? Maar we gaan graag naar twee liedjes van jullie luisteren. Doe je best.
Thank you.
Jongens en meisjes, nou mogen jullie nog even gaan zitten, want jullie zitten helemaal vooraan om te kijken hoe straks twee hele jonge kinderen, baby's, opgedragen worden. Hè? We beginnen bij de oudste. Kom maar. En dat is Tim Lucas. Tim Timotheus, afgeleid van Timotheus. En Tim Timotheus betekent eigenlijk ere zij God. Nou, dat is een hele mooie tijd, hè? Ere zij God. En hij heeft nog een tweede naam, Lucas. En Lucas heeft heel veel te maken met licht. Nou, ere zij God. En ik hoop dat Lucas ook heel veel licht in jullie leven mag brengen. En ze hebben een heel mooi kaartje toen gemaakt. En daar staat op: een nieuw leven, klein en teer, is toch wel heel bijzonder. We beseffen ook deze keer, het is en blijft Gods wonder. Nou, en waarom dat jullie Tim aan de Heer op willen dragen, geef ik graag het woord aan jullie.
Nou, we willen Tim graag opdragen. Niet alleen omdat hij zo lief is. Maar ook omdat we weten dat het een geschenk van God is. En dat we hem graag ook willen opdragen aan hem, zodat hij zijn hele leven ook aan hem kan laten toewijden.
Okay. Zullen we samen dan gaan bidden? Ja, kom. Okay. Goed. Vader in de hemel, we hebben net in uw woord gelezen: wie zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Uit de mond der zuigeling heb gij lof bereid. Heren, dank u wel dat Edwin en Anja mogen belijden dat dit een wonder van u is. Dat u hen dit jonge leven toevertrouwd heeft. En we willen vragen, wilt u Edwin en Anja heel veel kracht en wijsheid en geduld en liefde geven om goed met Tim om te kunnen gaan. En boven alles, Heer, dat ze elke keer weer opnieuw Tim bij de Heer Jezus mogen brengen. En daarom willen we ook vragen, Heer Jezus, wilt u alstublieft Tim omarmen? Wilt u uw handen op hem leggen? Heer, en wilt u hem maar zegenen? En wat zou het toch fijn zijn, Heer, als Tim ook al heel vroeg in zijn leven u persoonlijk mag leren kennen. Heer, daar kijken we naar uit, daar verlangen we naar en daar bidden we ook nu op dit moment om. Wilt u dit jonge leven beschermen in deze wereld waar zoveel zonde is en zoveel andere dingen? Heere, wilt u Tim beschermen, in uw handen nemen? Wilt u ook met Sanne zijn? Heer, dank u wel voor de twee kinderen die u hen toevertrouwd heeft. En wilt u het gezin maar zegenen? We vragen dat, Heer, uit genade, tot eer van uw naam. Amen. En nou, Rink-Jan en Margien. Rink-Jan en Margien die hadden ook een heel mooi kaartje. En daar stond dat hele bekende lied op. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn. Zo mag jij bij Jezus zijn. Nou, dat is onze wens natuurlijk. Ook als grootouders, maar... Ja, jullie willen er ook zelf iets over vertellen. Waarom dat jullie Tessa ook graag aan de Heer op willen dragen?
Ja, we weten ook dat we Tessa als een heel mooi geschenk hebben gekregen. En ja, we hopen ook dat ze heel vroeg Jezus zal leren kennen in haar leven. En we willen haar graag heel goed opvoeden. En we vinden het heel belangrijk in de gemeente. Want ja, deze gemeente is toch een beetje met onze wereldreis een thuishonk geworden. En we denken dat het ook wel een beetje voor Tessa zo zou zijn.
Dat is nog wat vertrouwd, hoor. Zullen we gaan bidden? Liefdevolle Vader, dank u wel voor dit geschenk. Dank u wel voor Tessa. Tessa, Susanna. Heer, zoals we ook weten vanuit uw woord, dat Susanna betekent lelie. Theresia heeft met warmte te maken. Heer, ik wil u vragen, laat het zo zijn dat deze dochter als een lelie op mag groeien en heel veel warmte mag brengen, Heer, in het gezin van Rink-Jan en Margien. Heer, dank u wel dat we, zij ook beleden hebben en gevraagd hebben of u hen wilt helpen om Tessa te laten groeien naar u toe. Heer, we willen u bidden, wilt u Rink-Jan en Margien heel veel kracht, lichamelijke kracht, psychische kracht, alles wat nodig is, geduld, liefde, wijsheid, om rondom Tessa te mogen staan. En Heer, het is ons verlangen dat Tessa, ook al heel vroeg in haar leven, u persoonlijk mag leren kennen. Heer, dan willen we ook vragen, net zoals dat er in uw woord staat, wilt u Tessa omarmen? Wilt u uw handen op haar leggen? En wilt u Tessa maar zegenen. Heren, dank u wel dat we dat in u mogen vragen. En we weten, Heren, dat als we dat leven uit uw handen ontvangen, dan ontvangen we u zelf. Heer, dan mogen we u groot maken. En wilt u ook uit de mond van Tessa uw lof bereiden. Heren, dank u wel voor dit prachtige geschenk. En we willen u daarvoor hartelijk danken. We vragen dat alles, Heer, met dankzegging. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan samen een lied zingen, lied 518, waarin we belijden dat het leven bij God vandaan komt. 518, en ik zou voor willen stellen om dat lied met elkaar staande te zingen. Het laatste refrein zingen we één keer. Ja. Mag ik even halen?
Ja, natuurlijk.
Daar willen we vanmorgen ook over nadenken, over natuurlijk over de Heer Jezus. Het gaat over niemand anders dan Hij. En ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Lucas 1. Lucas 1, vers 57 tot en met 66. Lucas 1, vers 57 tot en met 66. Lucas 1, vers 57, daar staat: toen voor Elisabeth de tijd vervuld was dat zij baren zou, bracht zij een zoon ter wereld. En haar buren en nabestaanden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt. En zij verheugde zich met haar. En het geschiedde toen de achtste dag was aangebroken, dat zij kwamen om het kind te besnijden. En ze wilde de naam van zijn vader Zacharias noemen. Doch zijn moeder antwoordde: en zeiden, nee, hij moet Johannes genoemd worden. En ze zeiden tot haar, er is toch niemand in uw familie die die naam draagt? En zij beduidden zijn vader dat hij beslissen zou hoe hij het kind genoemd wilde hebben. En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. En over allen die in hun nabijheid woonden kwam vrees. En in het gehele bergland van Judea werden al deze dingen besproken. En allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. Nou, tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Je leest daar zo gauw aan voorbij, maar dan staat er heel duidelijk in het stukje toen voor Elisabeth de tijd vervuld was. Ja, wij weten, de 9 maanden waren om. Voor Elisabeth was de tijd vervuld. Maar laten we nooit vergeten dat ook voor God de tijd vervuld was. Dat Johannes de Doper, zoals hij later genoemd zou worden, precies op het juiste moment geboren zou worden. Laten we nooit vergeten dat tussen het Oude Testament en het Oude Testament eindigt met de aankondiging van de wegbereider van de Messias. Eigenlijk de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Daar eindigt het Oude Testament mee. Een geweldige belofte. En sinds die belofte zijn er 400 jaar voorbij gegaan. 400 jaar dat God eigenlijk niet meer gesproken heeft. Niet meer gesproken heeft door de profeten. Je zou kunnen denken, God heeft zijn volk in de steek gelaten. Moet je eens nagaan, vanaf de middeleeuwen, 1600 tot 2000, nooit meer iets van God gehoord. Het was stil vanuit de hemel. Nou, dan zou je na 400 jaar toch ook wel denken, nou, God is ons vergeten. Een hele stille periode, een hele roerige periode. Een periode waarin we te maken hebben gehad met een man als Antiochus Epiphanes, een vreselijke Griek die de tempel ontwijdde, op de tempel, op het altaar een varken offerde, de besnijdenis verbood, de eredienst verbood van het Joodse volk. We hebben te maken met de Maccabeërs die gestreden hebben om Jeruzalem, met Bar Kochba, de opstand onder het Joodse volk. Maar er was geen stem van God. God die nooit sprak. God die stil was. Wel beloofd had. Maar na 400 jaar nog steeds niets. Soms heb je wel eens van die momenten dat je wel eens 4 dagen moet wachten. Of 4 weken. Of 4 maanden. Of misschien wel 4 jaar. Dat je wel eens vraagt van, Heere God, waar bent u nou? Heere God, ik hoor u niet. Heere God, grijp nou toch eens duidelijk in ons leven. En dan vraag je je soms wel eens af. Dan slaat de vertwijfeling toe. En dan denk je, is dat het nou? Misschien zijn hier vanmorgen wel mensen die datzelfde gevoel ook wel eens hebben. Of misschien dat je misschien zelf nu in zo'n situatie zit. En je wel eens afvraagt, Heere God, spreekt u nou nog wel? Ja goed, je hebt de Bijbel wel. En je leest wel uit de Bijbel, maar heeft u dat ook wel eens dat je uit de Bijbel leest en het spreekt eigenlijk niet zo? Het gaat eigenlijk aan je voorbij. Het is niet dat God duidelijk door zijn woord tot je spreekt. Het is soms een ontoegankelijk boek. Ja, dat heb ik ook wel eens. En ik denk dat we het allemaal wel eens hebben van die momenten van stilte. Nou, deze stille periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament duurde 400 jaar. Wat een tijd, hè? Ach ja, bij God is het maar even. God die staat boven onze tijd, maar voor je zal die 400 jaar, hè? Wat een lange tijd. En weet je, dan is het zo mooi. Dat waar het Oude Testament ophoudt en Johannes de Doper beloofd wordt, daar begint het Nieuwe Testament. Het lijkt net of die periode van 400 jaar er helemaal niet bestaat in de Bijbel. Ja, wij slaan maar één bladzijde om, zo'n blanco bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar voor God ook. Hij zegt, Johannes de Doper wordt geboren en het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Johannes de Doper. Johannes de Doper, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Johannes de Doper die verbindt, die knoopt dat Oude Testament aan het Nieuwe Testament vast. Het is als het ware de verbindingsschakel tussen deze twee periodes. En dan is het ook niet zomaar toevallig. De plek waar God de draad oppakt met zijn volk Israël. Want daar gaat het in wezen om. Waar gebeurt dat? In Jeruzalem. In de tempel. In de tempel waar hij de geboorte van Johannes de Doper aankondigt, als Zacharias bij het reukofferaltaar staat, daar in Gods huis pakt hij de draad weer op met het volk van Israël. Weet je, dat mag je voor je persoonlijk leven weten. God die pakt de draad op in zijn huis. Wat is het belangrijk om altijd weer dat huis van God op te zoeken? Waar God de draad, het is in heel wat levens gebeurd. Dat er een stille periode geweest is. En dat in het huis van God, God de draad weer oppakt met je leven. En je aanraakt. En tot je spreekt. Maar dat weten we ook dat het voor het volk van Israël gaat gebeuren. Het volk van Israël is al 2000 jaar zonder koning. Al langer, 2500 jaar zonder koning. Maar straks pakt God de draad weer op in Jeruzalem. Vandaar dat Jeruzalem zo'n twistappel geworden is. Die oogappel van God is voor heel wat landen om ons heen een twistappel geworden. Maar God pakt de draad weer op met Israël. En het is ook niet zo toevallig dat de naam van Zacharias letterlijk betekent God gedenkt. God gedenkt. God komt op zijn belofte. God die vervult zijn belofte. God vergeet het niet. En weet dit alsjeblieft, broeders en zusters, jongens en meisjes. God vergeet jou nooit. God gedenkt. En dat hoop ik van ganser harte en daar bidden we ook voor hoe we deze twee jonge kinderen aan de Here opgedragen hebben. En hoe we gevraagd hebben, Heer Jezus, wilt u deze kinderen omarmen? Wilt u hen de handen opleggen? Wilt u hen zegenen? Dit is niet een momentopname, maar God gedenkt. En we kunnen elke keer weer teruggaan naar die 5e december, waarin we dat gevraagd hebben aan de Heer. God gedenkt. Wij vergeten het soms. Maar God is trouw. En weet je, dan zien we dat Gods woord in vervulling gaat. En ja, voor haar, voor Elisabeth was de tijd vervuld. Maar als u in hetzelfde hoofdstuk kijkt, in vers 20, waar Zacharias een reprimande krijgt van God, omdat hij God niet gelooft. En dan staat er in vers 20... van Lucas 1, en zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, en dan staat er zo'n klein zinnetje wat zo belangrijk is, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. We hebben net gelezen, de dagen voor Elisabeth gingen in vervulling, maar hier staat, de woorden van God die op hun tijd in vervulling zullen gaan. Gods woord gaat in vervulling. En dan staat er zo mooi, toen het tijd was voor Elisabeth, dan staat er in vers 57, bracht zij een zoon ter wereld. Een mooie uitdrukking. Je brengt een zoon in deze wereld. Als je nou iets brengt, dan is er ook een afzender. dan heb je iets van God ontvangen. Dan heb je iets van God ontvangen wat jij in de wereld mag brengen. Je bent als het ware een boodschapper. Je brengt een zoon ter wereld. Een jongen. Dat zal een verrassing voor Elisabeth geweest zijn, of niet? Ze wisten het. Een echo gemaakt? Nee. Ze wisten het. Ze wisten het dat het een jongen was. Waarom? Omdat God het gezegd had. Voordat Elisabeth zwanger was, zei God al, je zult een zoon krijgen. Stel je nou voor dat het toch een meisje geworden was. Had God het toch niet goed gehad, hè? Nee, het kon ook geen meisje worden. Want God had gezegd, je zult een zoon krijgen. Het kon ook geen meisje worden, want de zoon, dat kindje wat in de schoot van Elisabeth gevormd werd, werd door God gevormd. Want God had gezegd, het wordt een zoon. En God heeft daar geen fout mee gemaakt. God heeft gezegd, je zult een zoon krijgen. En dit is maar één klein voorbeeld om te laten zien dat God degene is die het kindje maakt in de schoot van de moeder. Dat God daarachter zit. Dat we net ook gezongen hebben in dat prachtig lied. Heer, ik werd in het verborgene door u gevormd. God is de vormende. En God heeft deze zoon gevormd. En ja, het was zo mooi zoals Jan dat ook zei op het mannenontbijt. Op het mannenontbijt hebben we het zelfs over vrouwen die zwanger zijn. Maar die een kindje verwachten. En Jan die zei dat ook zo mooi. En als een kind in de moederschoot is, dan ervaart een kindje ook steeds de angstige moeder, of de blijde moeder, of de bezorgde moeder, of de drukke moeder. En dan worden inderdaad drukke kinderen geboren, omdat de moeder soms zo ontzettend druk is. En kinderen die horen ook met wat voor omgeving je te maken hebt, wat voor leefomgeving je hebt. En als je constant die harde metalmuziek beluistert, dan hoort een kindje ook dat in de schoot van je moeder. Als het ware, dat kind dat is er allang. Dat kind dat is er allang, dat leeft allang. The Silence Cry, die film die over abortus uitgezonden werd. Vreselijk om te zien hoe in een abortuskliniek tangen gebruikt worden om dat kindje uit de schoot van de moeder weg te knippen. En dan te zien hoe dat kindje in de schoot van de moeder al zo jong wegvlucht voor die vreselijke instrumenten van zo'n aborteur. Vreselijk is dat, om te zien hoe dat kind beweegt en wegvlucht voor de dood. Mensen weten totaal niet wat ze aanrichten. En wat zal het toch een groot wonder zijn dat God deze kinderen geschapen heeft en dat God ook zelfs met deze kinderen een plan heeft en verwezenlijkt zal worden. Dat zijn dingen die ons verstand misschien te boven gaan. Maar het leven komt bij God vandaan. God vormt dat leven. En daarom is het helemaal niet zo verwonderlijk dat er staat dat het kind al van jongs af aan vervuld zal zijn met de Heilige Geest. En u weet, hè, hoe dat daar staat. In vers 44 van het eerste hoofdstuk, waar Maria Elisabeth ontmoet. En wat staat er? En zalig is zij die geloofd heeft, vers 44, want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Toen was Johannes nog niet eens geboren, maar hij verblijdde zich al in de Heer Jezus. Zo vroeg kan het al beginnen. Dus vergeet dat nooit. Je hebt al een kind van God ontvangen in de schoot. En dan staat er inderdaad, zij bracht een zoon ter wereld. Zij bracht een zoon ter wereld in dat 57e vers. Het lijkt er wel op, als God bezig is heilsgeschiedenis te schrijven in deze wereld, zijn heilsplan te vervullen, dan lijkt het net of de mannen op de achtergrond staan. En God juist de vrouw gebruikt om zijn heilsplan te volvoeren. Misschien ook wel omdat de verleiding in de Hof van Eden bij de vrouw begonnen is. En de man met de vrouw meeging. Heeft God ervoor gekozen om juist in de heilsgeschiedenis, in het heilsplan, de vrouw een hele belangrijke, centrale rol te laten vervullen. Het lijkt net of zowel bij de geboorte van Jezus als bij de geboorte van Johannes de Doper, zowel Jozef als Zacharias, de twee mannen, een klein beetje aan de zijlijn staan. Ze staan een beetje buiten beeld. Nou, is dat heel vaak zo. Als er een kindje geboren wordt, dan staat die vader daarbij en die moeder en het kind. En die vader die rent zijn benen onder zijn gat vandaan meestal. En het gebeurt allemaal zo tussen moeder en kind. En ja, de man die staat vaak een beetje aan de zijkant. Zo ook hier. En natuurlijk, wat een geweldige vreugde. Wat een geweldige blijdschap. Daar staat haar buren, haar nabestaanden. Er kwamen allemaal kijken. En dan staat er aan het einde van vers 58. En zij verheugde zich met haar. Nou, dat was ook aangekondigd. Ze verheugde zich met haar. Want in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk er staat. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Toen Johannes geboren werd. Wat een vreugde. Wat mij opvalt, als je het hebt over de geboorte van Johannes de Doper, of over de geboorte van de Heer Jezus, de ene lofzang naar de andere lofzang wordt aangeheven in de Bijbel. We hebben een lofzang van Elisabeth. We hebben een lofzang van Maria. We hebben een lofzang van Zacharias. We hebben een lofzang van de engelen in de nacht. We hebben een lofzang van Simeon, van Hanna. Wat wordt er gezongen rondom deze geboorte van deze twee kinderen? Wat een enorme blijdschap. Maar die Zacharias dan? Zong die ook? Nee, die kon niet zingen. Wat zal die Zacharias toch een vreselijke tijd meegemaakt hebben? Is je vrouw zwanger? Hij kon er niet over praten. Een zoon geboren. Jippie! Maar hij hield zijn mond. Ben je er dan niet blij mee? Het is toch vreselijk dat Johannes met zoveel vreugde, met zo'n verandering in zijn leven, niets kon zeggen. Hoe kwam dat? Door ongeloof. Hij geloofde Gods woord niet. En weet je, eigenlijk is het ook zo in ons leven. We hebben zoveel te vertellen. We hebben zoveel vreugde die we aan de wereld mogen doorgeven. En het lijkt wel of heel veel christenen een beetje lijken op deze Johannes de Doper. Ze kunnen niet praten. Ze kunnen over computers praten. Ze kunnen over sport praten. Ze kunnen over fitness praten. Ze kunnen over alle thema's van de maatschappij praten. Maar over Jezus kun je soms zo moeilijk praten. Ik denk als dat woord van God met geloof aanvaard wordt in ons leven, ja, dan komt het eruit. Dan heb je momenten zoals Petrus, die gegeseld werd en bedreigd werd dat hij omgebracht zou worden, dat Petrus zei, we kunnen niet meer ophouden, we moeten ervan vertellen. Maar Johannes, of Zacharias, die kon niet praten. Als je die eerste versen leest, de bekenden waren er allemaal, de familieleden waren er, Elisabeth, daar wordt over geschreven. En dan hebben ze het over de besnijdenis, en dan hebben ze het over, nou, welke naam draagt hij? Zacharias natuurlijk, want dat is zijn vader, en of een afgeleide van Zacharias. Er zijn heel veel afgeleiden ook van Joodse namen. Dat zal toch waarschijnlijk de traditie zijn. En daar zijn ze met elkaar aan het praten en over Zacharias hoor je helemaal niks. Zacharias staat er eigenlijk helemaal buiten. En dan zeggen ze, we zullen deze zoon Zacharias noemen, want zo heet zijn vader. Maar Zacharias betekent God gedenkt. God gedenkt. Dat betekent nog steeds in afwachting. Je zou kunnen zeggen, dit is nog steeds het Oude Testament. Maar er komt een punt achter het Oude Testament. Het is trouwens heel interessant om te weten dat Zacharias hoorde bij de priestergroep Abia. En dat was de 8e priestergroep die dienst deed. En 8 is in de Bijbel altijd een nieuw begin. God wilde niet dat de lijn van Zacharias, dat Zacharias eigenlijk voortgezet werd. God wilde een nieuw begin, niet een voortzetting van dat mannelijk geslacht van Zacharias. Met Johannes kwam iets nieuws. Want dan staat er op een gegeven moment dat ze niet konden beslissen. En dan staat er zo duidelijk in vers 62. Daar staat er, en zij beduiden, zij wenkten zijn vader. Nou, kom er ook eens even bij. Het gaat toch om jouw kind? Kom er ook eens even bij. En dan staat er, ze beduiden zijn vader dat hij beslissen zou hoe het kind genoemd wilde worden. Het is toch wel heel vreemd. We zien inderdaad dat God in de eerste plaats vrouwen gebruikt als het gaat om de vervulling van het heilsplan. Maar als het gaat om de vlucht naar Egypte, dan gaat God naar Jozef toe. Jozef, je moet naar Egypte. Niet naar Maria, maar naar Jozef. Jozef, je moet terug naar Israël. Jozef, nee, niet in Bethlehem. Je moet doorgaan naar... Verschillende keren zie je dat God Jozef instrueert. En Jozef de weg wijst. En Jozef als het ware verantwoordelijkheid draagt voor de gang en zaak in het leven van Maria, Jezus en Jozef. En dat zie je eigenlijk ook hier bij Zacharias. Want als het er echt op aankomt, dan gaan ze naar Zacharias. En dan, ja, je kunt jezelf natuurlijk afvragen wat er in vers 63 staat. En hij vroeg om een schrijftafeltje. Nou, hoe kan hij dat nou vragen? Want hij kon niet praten. Maar goed, dan kan je natuurlijk gebaren. Hij vroeg om een schrijftafeltje. En dan staat er, hij schreef deze woorden. Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich. Johannes? Er is niemand in onze familie die naam draagt. En toch Johannes, er is niemand die deze naam draagt. En Johannes betekent heel eenvoudig, God is genadig. God gedenkt en nu is de tijd aangebroken, God is genadig. Staat er niet zo prachtig in de Bijbel dat in de geboorte van Jezus de genade van God naar deze wereld gekomen is? Wat zeggen ze hier? Er is niemand, dat staat in vers 61, ze zeiden tot haar, er is toch niemand in uw familie die naam draagt. Niemand in de familie draagt deze naam, Johannes. Waarom dit kind dan wel? Er is iets nieuws begonnen. Genade, de genade is gekomen. Mag ik eens heel eenvoudig aan u vragen, aan jou vragen? Er was niemand in de familie die naam Johannes droeg. Draagt u die naam? Nou, dat bedoel ik niet, heet je nou Johannes? Maar ben jij een drager van de genade van God? Is er een moment gekomen dat jij ook die naam als het ware aanvaard hebt? Dat je in Christus een drager geworden bent van de genade van God? Toen was er nog niemand die naam droeg. Maar toen Jezus geboren werd, toen kwam, en er staat zelfs genade op genade. De genade is met de Jezus gekomen. Dan krijg je een soort samenwerkingsverband. Want Zacharias, die wordt hier geroepen om het uiteindelijk verlossende woord uit te spreken of te schrijven. Johannes, het staat heel duidelijk, Johannes is zijn naam. Hij zegt niet, ik noem hem Johannes. Nee, Johannes is zijn naam. Dat was al zijn naam toen hij in de schoot van Elisabeth was. Johannes is zijn naam. En dan zien we dat Zacharias hier de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het gezin. En zo zal het ook gebeuren. Ik vind het trouwens heel mooi dat er staat in vers 13 van het eerste hoofdstuk. Vers 13, daar staat, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Daar zien we de rol van Zacharias. Uw gebed is verhoord. En daar staan er twee dingen. Daar staat er, uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En het tweede is, en gij, daar heb ik een cirkeltje omheen gezet, en gij zult hem de naam Johannes geven. Nou, Elisabeth heeft haar werk gedaan. Die heeft de zoon gebaard. En nou komen ze bij Zacharias en dan vragen ze, hoe heet hij nou? En gij zult hem de naam geven. Gij zult hem de naam Johannes geven. Weet je, een naamgeving, dat is niet zomaar iets labelen of een etiketje erop plakken. Maar naamgeving gaat in Israël veel verder dan alleen maar een naam op iemands leven drukken. Naamgeving heeft te maken met identiteitsvorming. Je krijgt in je naam een identiteit. En broeders en zusters, daar is zowel de vrouw, maar ook de man, ook de vader, die speelt er een hele belangrijke rol in. Dat je als vader je kind een naam geeft. Een naam, een wezenlijk iets van zichzelf. Een identiteit geeft. Mensen, wat is er belangrijk? Johannes is zijn naam. En als dat dan gebeurt, er staat zo duidelijk in dat stukje, in vers 63, en hij vroeg om een schrijftafeltje. En hij schreef deze woorden. Johannes is zijn naam. En het werd gehoorzaamd, het werd geloofd. God schreef deze woorden. Johannes schreef maar een paar woorden. Of Zacharias schreef maar een paar. God schreef deze woorden. En nu zien we dat Zacharias dat woord wat God gesproken heeft, gelooft, gehoorzaamd. En wat gebeurt er dan? Twee dingen. De mond wordt geopend, de tong van Zacharias wordt losgemaakt. En wat staat er dan? In vers 64, en terstond werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt, en hij sprak. God lovende. En in vers 67 lezen we, en zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. Broeders en zusters, tot slot. Als wij dat doen, wat God van ons vraagt, geloofsgehoorzaamheid. Als we de woorden die God geschreven heeft, niet alleen dat woord wat Zacharias schreef, maar de woorden die God geschreven heeft, aanvaarden, geloven. Mensen, dan wordt je mond losgemaakt. Dan word je vol van de Heilige Geest. En dan mag je spreken over wie Jezus is. En dan vragen ze inderdaad af, wat zal er van dit kind worden? Daar eindigt een stukje mee wat we geleerd hebben. Wat zal er van dit kind worden? Tuurlijk, dat vragen we ons af. Maar wat staat erachter? Want de hand van God was over hem. Mensen, wat is dat prachtig. Wat zal er van dat kind worden als de hand van God over je is? Wat geweldige belofte. Dat we dat voor onze kinderen mogen weten, dat we dat voor onze kinderen mogen bidden. En dat je daar als vader en moeder een uiterst belangrijke rol in mag spelen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Lied 430 uit de bundel Opwekking. We zingen dat lied één keer. Lied 430. We zingen dat lied één keer. Heer, ik prijs uw grote naam. laten we de naam van onze God ook prijzen in dankzegging. Mag ik u volgen in gebed? Heer, zo zal Zacharias dat ook uitgeroepen hebben. Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, dank u wel dat u onze monden wilt openen, onze tongen los wilt maken, ons vullen wilt met uw heilige geest. Als we uw woord aanvaarden, als we uw woord geloven, als we uw woord gehoorzamen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, voor de rol die een moeder vervult bij de geboorte van een kind, maar ook de rol die een man mag vervullen. Een man die zijn kind een naam mag geven, een identiteit mag overdragen, Heer. En ja, dank u wel, Heer, dat we in een nieuwe periode terechtgekomen zijn, waarin we dragers mogen zijn van die nieuwe naam, genade. Heer, in de Jezus Christus is de genade gekomen. De genade die ontbrak in het Oude Testament. Heer, dank u wel dat er een nieuwe tijd gekomen is. En dat u onze mond wilt vullen met uw lof. We danken u, Heer Jezus, dat u in uw grote genade onze zonden meegenomen hebt aan het kruis op Golgotha. Dat u voor al onze zonden daar de straf gedragen heeft, in onze plaats daar stierf. En dat wij in de Heer Jezus Christus zoveel genade van God ontvangen hebben, dat we nu door genade kinderen van God mogen zijn. Heer, het is onvoorstelbaar. En dank u wel, Heer, dat u onze mond wilt vullen met uw lof. Zoals er steeds weer een nieuwe lofzang aangeheven werd, Heer, toen Johannes geboren werd, toen Jezus geboren werd. En zo willen we de komende tijd ook, Heer, vol zijn van uw lof. Willen we bidden, Heere, voor met name de jonge ouders onder ons. Heere, geef hen kracht. Geef hen liefde. Geef hen wijsheid. Geef hen geduld om elke keer weer opnieuw hun kinderen bij Jezus te brengen. Heer, en dan willen we vragen, wilt u onze kinderen alsjeblieft aanraken? Heer, er staat in uw woord dat als u het oordeel uitspreekt over Jeruzalem, dan staat er een van de eerste dingen, uw kinderen zullen vertrapt worden. Heer, we leven in een tijd waarin kinderen massaal vertrapt worden, Heer, in deze maatschappij. Dat ze overroeld worden, Heer, door zoveel wat deze maatschappij hen biedt. Maar ik wil u vragen, Heer, wilt u ons helpen om een banier op te heffen, om onze kinderen te beschermen. En bovenal, Heer, wilt u uw handen leggen op onze kinderen en wilt u hen bewaren. En wilt u ons als ouders, als grootouders, ook helpen om de kinderen keer op keer weer bij u te mogen brengen. En Heer, u omarmt ze. U legt uw handen op hen. En u wilt hen zegenen. Zo willen we ook in het bijzonder bidden vanmorgen voor het zondagsschoolwerk. Dank u wel voor de vele mensen die zich inzetten voor dit werk. Voor de peutergroep, voor de crèche. Heer, we willen u danken voor het jeugdwerk. Heer, we willen bidden voor onze jonge mensen. Wilt u hen maar heel dicht bij u houden. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we ook zo met u mee mogen gaan, dat u met ons meegaat naar huis. Wilt ons bewaren en ons uw zegen schenken, ook over deze dag. Ook als we vanavond bij elkaar komen, om met elkaar rondom de tafel het avondmaal te mogen vieren. Heer, dank u wel dat we dat vanuit uw handen mogen ontvangen. Heere, wilt u ons zo vandaag verder nog een hele goede dag geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan ons laatste lied zingen. Ik wil graag vragen of de ouders van de kinderen die opgedragen zijn straks met ons mee willen gaan naar de hal. En dan kunnen de broeders en zusters jullie Godzegen toewensen. Vanmorgen is nog niet gezegd, maar ik wil nog even meedelen. Er zijn verschillende dopelingen die zich aangemeld hebben. Er zijn ook al verschillende gesprekken geweest. Zoals het gesprek met Karin Nijenhuis die zich laat dopen. Maar ook René en Dinette die zit in de zondagsschool. Of die is er niet? Nou, misschien wil René even gaan staan. En die staat dan ook als representant van zijn vrouw. René en Dinette, dankjewel. Die hebben ook aangegeven dat ze zich willen laten dopen. Er is een gesprek geweest met de oudsten. En ja, die hebben de vrijmoedigheid ook gehad om hen ook ja, als nieuwe dopelingen te aanvaarden. We zijn er heel erg blij mee. Als er nog mensen zijn onder ons die zeggen, ja, dit is toch de stap die de Heer ook van mij vraagt. Nogmaals, het gaat om gehoorzaamheid. Zoals met Zacharias ook. Dat doen wat God van je vraagt in de Bijbel. Kom dan rustig naar een van de raadsleden toe. En ook al zijn er barrières, daar kunnen we over praten. En we kunnen samen daarvoor bidden. En we hopen dat ja, er nog velen bij zullen komen om zich te laten dopen op 9 januari. We gaan samen een prachtig lied zingen over de allermooiste persoon die ooit hier op aarde geleefd heeft. De Heer Jezus, 738. En ik zou voor willen stellen om dan ook tijdens het voorspel en de eerste coupletten de inzameling te hebben voor het onderhoud van de gebouwen. En 738. En dan gaan we bij het vierde couplet met elkaar staan. Dan de zegenbeden. En dan het laatste couplet van Schoonste Heer Jezus. 1, 2 en 3, de collecte, dan het vierde staande, zegenbeden en dan het vijfde couplet tot slot. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus zal komen. En wij mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.